In het bijzonder natuurlijk ook Hessel en Cody Visser. Het is niet voor het eerst dat jullie hier in ons midden zijn en een avond, om zo te zeggen, voor het thuisfront verzorgen. We hopen het een en het ander ook voor jullie te zien. Ik heb begrepen dat er een hele nieuwe dia-serie ook gemaakt is. En we hopen dat de banden, die al stevig zijn, nog verder verstevigd zullen worden door deze avond. En we hopen ook dat wij allen ons meer en meer bewust zullen worden dat het in ons leven uiteindelijk alleen gaat om de dienst aan God. En denk ook nog even aan de preek van afgelopen zondagmorgen. De roeping van Abraham. En dan zegt de Heere tegen Abraham: in uw zaad, in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Nou, en als je denkt aan zendingsarbeid, vertaalwerk, maar ook alle andere zendingsarbeid, ja, dan kun je daar ook een stukje van zien dat de Heere dat beloftewoord ook waar aan het maken is. Dat alle geslachten des aardrijks gezegend zullen worden en gezegend zijn, omdat de naam van Jezus, de zaligmaker, verkondigd wordt. Ik wil nu het woord geven aan ouderling Baan, die zal openen.
Ik stel voor dat we deze avond met elkaar samen ook willen zingen, iets wat we kunnen vinden, ook te maken hebben met het zendingswerk. Psalm 67, het eerste vers. De Al Goede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig, ons lichten en hij zij ons goed, opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen, en de blinde heiden, nu van God gescheiden, eens uw heil erken. Psalm 67, vers 1. Ik wil u voorgaan in het gebed. Heren, op deze avond, zomaar midden in de week, mogen we hier bij elkaar zijn. Als zendingsvrienden, zendingsvriendinnen. Wij mogen allereerst uw naam dankend erkennen dat wij hier mogen zijn. Want dat is geen vanzelfsprekendheid, maar dat is trouw. Trouw van u. U hebt ons willen behoeden en bewaren in de dagen die voorbij zijn gegaan. U hebt ons de krachten gegeven om ons werk te mogen doen. En nu zijn we samen hier bijeen. Wij bidden of u bij ons wilt zijn. Heere, geef dat wij een gezegende avond van u mogen ontvangen. Wij zijn zo diep afhankelijke mensen, afhankelijk van uw zegen. En die zegen van u, die hebben we ook zo nodig. Heere, geef dat we dat ook mogen zien en beleven, dat wij zonder de zegen van u zo arm zijn, zo nameloos arm leven hebben, als wij alles in eigen krachten zouden moeten doen, naar eigen goeddunken, naar eigen idee. Heere, schenk een gezegende avond waarop we straks mogen terugkijken, waarop we met elkaar zouden mogen zeggen, het was goed om hier bijeen te zijn, om te horen dat het werk van u doorgang mag vinden. Heere, gij hebt uw woord gegeven en dat woord mag de wereld doorgaan. En daar mogen we vanavond ook iets van horen en iets van zien. Wilt gij allen zegenen die gij daartoe geroepen hebt om dat woord uit te dragen, het zij dichtbij of veraf, en dan denken we natuurlijk in het bijzonder aan hen die gij op eenzame posten soms gegeven hebt, ergens in de zendingsgebieden, om dat woord te vertellen, om uw woord te vertalen, om bezig te zijn met dat woord voor jong en oud. Gedenk hen, heren, die gij daar een plaats gegeven hebt. En wij zijn dankbaar dat wij vanavond Kobi en Essel hier mogen hebben, die daar iets van mogen gaan vertellen. Wilt gij hen goed en nabij zijn en hen voortdurend met uw zegen blijven gedenken. Gedenk ook aan alle andere werkers, waar zij ook hun werk mogen doen. Geef dat ze het in biddend opzien, in getrouwheid tot u de zender mogen doen. En zoudt gij dan voor uw eigen werk willen zorgen. Heren, u hebt zelf de opdracht gegeven dat dat woord verkondigd moet worden aan alle creaturen. En als gij die opdracht geeft, dan mogen we toch ook weten dat u zelf voor de voltooiing, de uitwerking van die opdracht zult zorgen. Wij mogen, ja wij moeten ons daarvoor inspannen, maar aan uw zegen is alles gelegen. Gedenk ons die dan hier zo zijn en daar vanavond mede getuigen van mogen zijn van wat dat werk onder andere zo inhoudt. Gedenk ook hen die thuis zijn en met ons mee luisteren via kerktelefoon of misschien later nog. Wees met de zieken, we willen ze ook vanavond aan u de Heere opdragen. U kent ook de ernstige zieken in de gemeente. En we denken ook aan onze eigen herder en leraar. Heere, wees gij hem nabij en geef dat wat we samen daarnet mochten zingen, ook voor hem persoonlijk mag worden beleefd. De algoede God, zij ook hem genadig. En zegenen hem ook. En geven hem wat nodig is in deze tijden van beproeving. Tijden waarin geduldig achter u de Heere moet worden aangegaan. Geef Heere dat krachten weer hersteld mogen worden en dat naar de begeerte van zijn hart hij weer spoedig in onze gemeente zijn werk zou mogen opnemen en dat werk weer mogen voortzetten tot uitbreiding kon het zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Zegen ons deze avond en weer uit ons wat verkeerd en zondig is. Wij belijden onze onwaardigheden en onze zonden en tekortkomingen. Heere, wilt u vergeven alles wat wij hebben misdreven. Neem weg onze zonden en ongerechtigheden. En hoor ons om Christus Jezus willen. Uit genade. Amen. Ik wil met u een paar versen lezen uit 2 Koningen 5. De bekende geschiedenis van Naaman die door Elisa genezen wordt. 2 Koningen 5. En daarvan lees ik de eerste 3 versen. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Doch, helaas. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. En ik wil een ogenblik met u stilstaan bij dat tweede gedeelte van het derde vers. Of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. De nood van die heidense generaal was haar op het hart gebonden. Geen spoor van verbittering of iets dergelijks vernemen we. Gods genade in haar leven deed haar met medelijden aan Naaman denken. Een blinde heiden, nog steeds van God gescheiden. De toepasselijke vragen liggen direct al voor het oprapen. Ik noem u er een paar. Zit u hier vanavond of luistert u, mogelijk via kerktelefoon, met net zo'n gunnend hart voor al die Naamans die de ware God van Israël nog steeds niet kennen? Heeft de Heere zijn woord een plaats in uw hart gegeven, dat u als het ware daar wel van wil spreken, dag en nacht? Kent u iets van die ootmoed die je hoort doorklinken in dat woordje wat dat slavinnetje sprak? Och, dat meisje had niets te eisen of te gebieden. Ze kon alleen maar hopen dat Naaman de weg naar Elisa mocht vinden. Wij hebben tegenover God ook niets te eisen of te gebieden. Maar laten wij in die weg tot hem gaan met dat nederige woordje: Och, och Heere, die het mijn ziel door u gered. Naast ootmoed kende dat meisje ook iets van de liefde. Immers, zij heeft in haar jonge jaren de God van haar ouders in haar hart leren kennen. De Heere heeft in haar jonge jaren, haar kinderjaren, zijn woord in haar hart geheiligd. Zij die van nature ook een hater van alles wat van God was, is van een vijand Gods een vriend van God geworden. En dat is voor dat meisje een groot wonder geworden. Liefde tot God werkt liefde tot de medemens. Als die drijfveer bij Hessel en Kobi gemist zouden worden, dan zou hun werk gedoemd zijn te mislukken. En zou hun werk hooguit een vorm van enig avonturierwerk zijn op basis van een gevoel van medemenselijkheid en of sociale bewogenheid. Bij dat meisje komt de liefde openbaar. Zij gunt naar Amon uit de liefde van haar hart een plaats. Aan de voeten van Elisa? Nee, zij ziet achter de profeet de God van de profeet. En aan zijn voeten gunt ze naar Amon een plaats. Kent u ook iets van die liefde Gods? Dan kent u ook iets van de liefde tot de naaste, het zij dichtbij of veraf. En dan draagt u zending en evangelisatie een warm hart toe. Iemand zei eens, liefde tot God uit zich onder andere in liefde tot de naaste en doet de portemonnee voor zending en evangelisatie als vanzelf opengaan. Een aanbeveling voor de collecte is natuurlijk altijd goed, maar als hier echte zendingsvrienden en vriendinnen zitten, dan zou eigenlijk een aanbeveling overbodig kunnen zijn. Liefde tot God doet ook spreken. Waar het hart vol van is, stroomt de mond toch immers van over. Dan gaat die liefde getuigen van hem die ons eerst heeft lief gehad. Maar dan gaat de liefde ook heenwijzen naar die grote heelmeester Jezus Christus. Ten slotte zien we bij dat meisje een openbaring van het kinderlijk geloof. Hoeveel mensen waren er in die tijd door de profeet al genezen van melaatsheid? Misschien weten die jongens dat hier wel. Weet iemand van jullie dat? Dat meisje kan met stelligheid zeggen, als u naar de profeet gaat, die kan u van die ziekte beter maken. Wie weet dat? Juist, nul. Dat zegt de Heer Jezus zelf, hè, in Lucas 4. In die tijd waren er heel veel melaatsen in Israël, maar niemand van die melaatsen werd genezen dan alleen Naaman, de Syriër. Hoe kan dan dat kind zo stellig spreken tegen Naaman? Wel, dat is nu iets van het kinderlijk geloof, dat ware, dat echte geloof. Dat is een vastheid, een zekerheid. Hoe kom je daar nou aan? Nee, dat is niet te verkrijgen door studie of door wat dan ook van onszelf. Dat is te verkrijgen op de leerschool van de Heilige Geest. Dat geloof werkt God zelf. Dat meisje moet met zo'n open en eerlijkheid en vastberadenheid gesproken hebben dat Naaman er jaloers op is geworden. En er vast van overtuigd is geraakt dat er voor hem genezing mogelijk was. Dat meisje heeft kunnen zeggen dat God niet alleen machtig is om wonderen te doen, maar dat hij ook gewillig is. Ja, dat zelfs zo'n heidense legeraanvoerder, dat die beter kan gemaakt worden. Naaman gelooft het. Hoe kan dat dan? Wel, dat kan alleen wanneer de Heere door zijn onwederstandelijke kracht dat geloof in de ziel van Naaman werkt. God overtuigt Naaman dat dat meisje de waarheid spreekt. En zo werkt de Heere nog. Hij alleen kan overtuigen. Hij alleen kan een zondaar brengen aan zijn voeten. Roept Jeremia het niet uit, ze zullen komen. De Heere zal ze trekken uit alle einden der aarde. Hij vergadert zijn kerk. Naaman is er ook eentje van. En nog gaat dat werk van Gods trekkende liefde door. Wat een bemoediging voor al Gods knechten, voor allen die een plaats op het zendingsveld hebben gekregen. Die aan deze saamvergadering mogen meewerken. Ze zullen komen, zie, daar komen ze. Uit Middelharnis, uit Syrië, uit Botswana. Ja, waar dan ook vandaan. Ze zullen komen. Wenende en smekende zondaren, getroffen door de pijlen van Gods ontdekkende liefde. Ik zie ze komen naar één plaats. Naar die plaats namelijk waar het bloed der verzoening is, waar de middelaar der verzoening is, die het zelf heeft gezegd, ik zal ze allen tot mij trekken. Ziet, daar trekt die stoet der pelgrims voort. Hoort u ze zingen? Niets uit ons, maar het al uit hem. Zo gaan wij naar het nieuwe Jeruzalem.
Wat is het heerlijk om Gods woord te hebben, hè? We hebben net weer een paar versen gelezen uit de Bijbel. En als je dan ziet dat er zoveel rijkdom in zo'n paar woorden zit. Ik was zo van de week nog aan het nadenken van, ja, we lezen vaak een heel klein stukje uit de Bijbel. En soms vergeten we om te lezen. Maar op elke bladzijde van de Bijbel vinden we zoveel rijke lessen. Broeder Baan, dank u wel voor uw vermanende en vertroostende, bemoedigende woorden. Ik hoop dat we het ook nooit als een stukje opvulling van de avond zullen beschouwen. Dat we uit de Bijbel lezen en dat er een meditatie gehouden wordt. Want we hebben Gods woord in onze eigen taal. De mensen in Botswana, ze moeten erop wachten. Ze hebben misschien een heel klein stukje. Maar ze hebben niet zulke avonden zoals wij die hier hebben. En wij vinden het zo gewoon, we laten het over ons heen komen. En wat doen we ermee? Laten we veel gebruik maken van deze gelegenheden. En ook om de Bijbel zelf te lezen. We vinden het heel fijn dat we hier uitgenodigd zijn. In een van onze thuisgemeenten. Dat we vanavond hier mogen zijn. En we hebben weer dia's meegenomen. Spreekt allemaal eigenlijk voor zichzelf als alle apparatuur het doet. Vroeger ging er nogal eens iets mis met de apparatuur op zendingsavonden. Wij hebben die ervaring nog niet gehad. En we hopen dat het ook vanavond goed zal gaan. We hebben 200 dia's bij ons. En dat zal iets van een half uur duren. En ik stel voor dat we daar maar gelijk mee beginnen.
Voor ons brood. Met dit raampje heb ik leren lezen en schrijven. En ik moet daar nog vaak aan denken als we bezig zijn met ons dagelijks werk. Het leren lezen en schrijven aan de bosjesmensen en het vertalen van de Bijbel in hun taal, het Naro. Het Naro is een lastige taal. Het eerste deel van deze documentaire willen we u kennis laten maken met een aantal woorden en hun betekenis. Arie. Dat is Tswana voor, laten we gaan. We nemen u mee naar een land hier ver vandaan. Abaye, geboren worden, daar begint ons leven mee. Botswana is de naam van het land waar veel bosjesmensen wonen. We werken al vanaf 1991 onder hen. De C gebruiken we in het Naro voor een klikgeluid. De Naro-taal heeft er 28 verschillende. De Tang, de zon, schijnt volop in de Kalahari-woestijn. Het is een droge wereld met veel acacia-bomen. In deze savanne leven veel wilde dieren. Onder andere de tau, de buffel en de kwee, de wilde beest. De taba is onafscheidelijk verbonden aan de vrouwen. De vrouwen worden daarom ook wel eens hoofddoeken genoemd. Een iets ander klikgeluid is de tong, is het haar. Dat is meestal kort, in bosjes op het hoofd. Maar men houdt ook erg van vlechten. E is het vuur. Je kunt wel zeggen het centrum van de Naro-cultuur. Op het vuur wordt gekookt, maar 's avonds is het ook de plek waar de familie samenkomt en er worden allerlei verhalen verteld. De kinderen op school moeten elke dag een stuk hout meenemen, zodat er vuur is voor het koken van het dagelijkse familiepap. Pijn betekent lelijk. Al zijn de bosjes mensen dat meestal niet. Men heeft er geen probleem mee om zichzelf lelijk te noemen. Laatst vroeg ik aan een vrouw wie ze was. Ze was familie van Kega, een van onze medewerkers. Ze verwachtte van Kega dat hij dat wel aan mij zou vertellen, maar hij zei niks. De vrouw zei toen tegen onze medewerker: ook al ben ik lelijk, je mag best zeggen dat je familie van me bent, hoor. Een tong is een blanke. Tong e is een witte mensenvuur, ofwel elektriciteit. Wij krijgen dat via zonnepanelen die accu's opladen. Een transformator maakt daar 220 volt van. Een douw is een weg of een pad. Als er geen in is, moet je er maar in maken. De ontwikkeling staat echter niet stil. Er wordt hard gewerkt aan een asfaltweg, die zelfs bij ons dorp langskomt. Hetzelfde woord, dou, betekent verbranden. Dat komt nogal eens voor. Dara is op visite gaan. Ook dat doe je rond het vuur. De dingo, duimpiano, is het muziekinstrument van de San-mensen. Ze vermaken zichzelf en anderen ermee. Een daro is een struisvogel. Een kabihi is een wandelstok. Kinkari is beeldtong van een steenbok. Mensen in Zuidelijk Afrika vinden gedroogd vlees heerlijk. De bomen hebben grote dorens, gang. De e komt alleen maar voor aan het eind van een woord. En de f, de j en de v komen helemaal niet voor in het Naro. Zo komen we bij de G. Een Gayasea is een oud persoon. Gwa betekent schrijven. Dat proberen we de mensen bij te brengen. Gwezi, koeien, zijn er erg veel in Botswana. Veel bosjes mensen werken voor boeren als veeoppasser. De H is van hi, een stok of een boom. Kam, kau, kara, dat is wij, jullie en zij. De kwa is de deken. Een bosjesman en zijn deken zijn onafscheidelijk. Het is vaak de enige bagage die iemand meeneemt. Dankzij hulp uit Nederland kunnen we elke winter dekens uitdelen.
Kwa is van drinken. Dat wordt soms te veel gedaan. Het kan gebeuren dat mensen een muur bouwen van de lege pakken bier. De bosjesmensen hebben weinig perspectief voor de toekomst en vluchten daarom vaak in de drank. Dit is natuurlijk geen oplossing en brengt ze in een negatieve spiraal van ruzie, geweld en armoede. Kho is vlees. Daar is niet altijd geld voor. Een geit is een tractatie, een koe is een echt feest. Vlees is een belangrijk exportproduct. Een kwee is een persoon, die kan wit zijn of zwart. Een echte kwee is echter rood, zoals ze zichzelf noemen, ofwel een bushman. Kuru betekent doen of maken. De ontwikkelingsorganisatie die vanuit de kerk opgezet is, heet Kuru Development Trust. De Bushmen hebben al geleerd om leer te looien en te bewerken, t-shirts te drukken, te naaien, kunst te produceren, kraft te maken enzovoort. Een Ngakwe is zoals gezegd een rode persoon, een bosjesman. Wij zouden de kleur iets van geel-bruin noemen, maar de bosjesmensen hebben een heel beperkt aantal woorden voor kleuren. Bosjesmensen slapen in een Ngoe. Die maken ze meestal van boomstammetjes en koeienmest. Het dak is van stro. Na een paar jaar stort het bouwsel weer in en is het tijd om een nieuwe hut te maken. De Bushmen houden van na. Zelfs bij kleine kinderen zit het ritmegevoel er al in. Er zijn verschillende soorten dansen. Bijvoorbeeld een vreugdedans na een succesvolle jacht en een initiatiedans bij een beginnende puberteit. Nara betekent lezen. We hebben een uitgebreid programma om mensen te leren lezen. Het Botswaanse geld heet pula. 1 pula is momenteel ongeveer 40 cent. De naam is afgeleid van het Swana-woord pula, dat regen betekent. In het droge klimaat van Botswana worden regen en geld hoogelijk gewaardeerd. Om het verhaal compleet te maken, als men in Botswana hoera wil zeggen, gebruikt men, u raadt het al, pula. Kenko is blij. Men kookt in een soe. Potten zijn er in alle soorten en maten. Het oog is kri. De groet is krio. Dit kan vertaald worden met hoe oog je. De Naru-mensen leven in de woestijn, maar ze hebben niet echt een woord voor woestijn. Woestijn vertalen we met veld of buiten. Ka. Kaa. Roken. Is iets wat de Bushmen graag doen. Een am is een graf. Die zijn er in Botswana ook. Er is veel sprake van aids. De gemiddelde levensverwachting is de laatste jaren sterk gedaald. De toe is de regen. Daar verlangt iedereen naar. Als we naar Nederland gaan, vraagt men ons altijd of we willen bidden om regen. En als iemand op reis gaat, kan het gebeuren dat hij als wens meekrijgt, mag de regen je vergezellen. Tsa, water, is belangrijk in een land waar het meestal boven de 30 graden wordt. Kai betekent water halen. Sommige mensen hebben al een kraan bij het huis, anderen halen het nog bij een waterpunt. Kha-kha is onderwijzen. Onze medewerkers doen dat goed. Tra is wassen. Kai betekent ontmoeten. Tot ziens kun je weergeven met Kaitaga. Karo is een scherm bij een hut. Het is geen overbodige luxe, want de wind kan soms hard waaien. Soms is een karo het enige wat mensen hebben als plek om te slapen. Slapen is kum. Meestal doet men dat gewoon in het zand onder een deken. De laatste letter is ook in het Naro de Z. Een zo is een stuk hout om as te verwijderen.
Yeah.
Zo hebben we u meegenomen door het alfabet van de Naru-taal. Daarbij kon u iets horen van de taal en iets zien van de cultuur. We leren de mensen het ABC omdat ze het nodig hebben voor het lezen van de Bijbel. Voor Mimiku kwamen we te laat, ook al had hij graag de mogelijkheid gehad om het te leren lezen. Voor anderen is het nog niet te laat. Er zijn veel mensen die als ze hun handtekening moeten zetten, niet meer een duim in een stempelkussen willen laten drukken en geen kruisje meer willen zetten. Verder willen ook jongeren hun eigen taal leren lezen en schrijven. Om het alfabet door te gaan, hebben we nu al 4 lesboekjes gemaakt. Voor iedere letter een nieuwe les. Het alfabet is 62 letters rijk. We begonnen met de letters die het meest voorkomen in de taal. Laatst hebben we een cursus gegeven om de Naru-taal te lezen en te schrijven voor hen die naar school geweest zijn, maar nog nooit in hun eigen taal geleerd hebben. We hadden een groepje van 30 man verwacht, maar er kwamen er wel 50. Jonge mensen van tussen de 20 en de 35 jaar. Voor de medewerkers was het hard aanpakken, omdat er zoveel studenten waren. Om een leeftijdsgenoot een les te geven, was ook een uitdaging. Maar het werd een groot succes. Iedereen slaagde. Zelfs Tibi, die nooit naar school geweest was en alleen op de boerderij de lessen gevolgd had, slaagde met een 7. Op die boerderij hebben we een heel jaar lang 1 keer per week les gegeven. Het is ruim een half uur rijden. Van 6:30 tot 7:00 geven we dan les. Op een avond kregen we te horen dat we het niet goed deden. Ze wilden een vergadering beleggen. Toen bleek dus dat ze wilden vragen of we 2 keer per week konden komen. Zo gebeurt het nu dan ook. Trouw brengen ze hun boekjes mee. Ze zijn trots als ze iets voor de klas mogen lezen. Kinderen mogen er niet bij. Ze volgen de les op afstand. Elke maand geven we een leeskrantje uit met verhalen, Bijbelteksten en puzzeltjes. Regelmatig maken we een Bijbelstudie in de Naru-taal. Over het verhaal van Hanna hadden we een boekje gemaakt. Het boekje moest mee naar huis en werd gelezen en nog eens gelezen. Zo komen mensen voor het eerst in aanraking met de Bijbel en kunnen zelf lezen hoe God met mensen omgaat. De eerste stappen zijn gezet. De mensen worden voorbereid om straks de Bijbel te gaan lezen.
En dan nu iets over onze hoofdtaak, het vertalen van de Bijbel. We willen de Bijbel vertalen voor zoveel mogelijk mensen. We gunnen het aan alle mensen. We hebben immers zelf het leven ontdekt, in en door het woord. En wie zou het dan niet aan een ander willen doorgeven? Aan welke kenmerken voldoet een goede vertaling? 3 hoofdpunten zijn belangrijk. Een goede vertaling is accuraat, duidelijk en natuurlijk. Ten eerste is een goede vertaling nauwkeurig. Vertalen is per definitie veranderen. Bij het vertalen wordt een boodschap overgedragen van de ene taal in de andere. De vorm verandert dus. De boodschap wordt overgezet in andere woorden en in een andere taalstructuur. Bij het vertalen dreigt daarom altijd het gevaar om iets toe te voegen of iets weg te laten. Maar als we Gods woord lief hebben, zullen we bij het vertalen zo weinig mogelijk willen veranderen. De vertaling moet een nauwkeurige weergave van het origineel zijn. De tweede eigenschap van een goede vertaling is duidelijkheid. Als iemand de vertaling leest, moet duidelijk zijn wat er staat. De betekenis moet overkomen bij de lezer. De Bijbel is geen cryptogram. Voor het lezen van de Bijbel hoef je niet eerst een geheim taal te leren. Er staan best moeilijke dingen in de Bijbel, of dingen waarover je diep moet nadenken. Er staan zelfs dingen in de Bijbel waarover je je hele leven niet uitgedacht raakt. Maar de vertaling mag geen belemmering vormen voor het tot zich nemen van de Bijbelse boodschap. De vertaling moet duidelijk zijn. De derde eigenschap van een goede vertaling is dat die natuurlijk klinkt. Het taaleigen van het naro moet naar voren komen. Een Bijbelvertaling mag niet dor en droog zijn of houterig klinken. Bij het vertalen van de Bijbel moeten we ernaar streven dat de boodschap bij de mensen gebracht wordt, dat de boodschap natuurlijk overkomt. Zoals Luther gezegd heeft, we moeten die woorden gebruiken die de moeders in huis, de kinderen op straat, de mensen op de markt gebruiken. Hoe gaat het vertalen in zijn werk? Laten we eerst kijken naar de vertalers. De vertalers moeten natuurlijk mensen zijn die de taal volledig beheersen. We willen zo vertalen dat het hart erdoor aangesproken wordt. Het beste is dan dat een spreker van de taal zelf de vertaling maakt. Wij als buitenlanders zijn dan ook niet de eigenlijke vertalers, maar onze naro-medewerkers. We hebben daar in de loop van de tijd steeds meer nadruk op gelegd. Natuurlijk is onze inbreng belangrijk, met onze kennis van de Bijbel, van de grondtalen, van de taalwetenschap, maar de sprekers zelf kunnen als niemand anders aanvoelen wat een tekst zegt. We stellen nu daarom het team voor. Momenteel hebben we 4 medewerkers. Kega, Twing-Ai, Tok-Ai en Maria. Jonge mensen die een aantal jaren een middelbare schoolopleiding gevolgd hebben. Nadat ze de tekst in een aantal vertalingen bestudeerd hebben, maken ze een eerste vertaling. Dat doen ze vrijwel zelfstandig. Inmiddels hebben we zulke eerste vertalingen van zo'n 20 Bijbelboeken. Dat er in deze vertaling nog fouten zitten, zal duidelijk zijn. Vandaar dat er verschillende controles uitgevoerd worden. Allereerst worden er spelfouten uitgehaald. Een andere vertaler bekijkt of de vertaling nauwkeurig, duidelijk en natuurlijk is. Ten slotte wordt de tekst dan door het hele team nagekeken. In deze fase controleer ik de vertaling exegetisch. We leggen de vertaling naast het Grieks of Hebreeuws en kijken of elk element en nuance van de grondtekst tot zijn recht komt. Vervolgens gaan we de tekst door met een bepaald computerprogramma om een gedeeltelijke concordantie te maken. Ook gaan we met de tekst naar mensen toe die de vertaling nog niet gehoord hebben. We lezen het dan aan hen voor of vragen hen om het gedeelte zelf te lezen. De een na laatste stap is de controle door de Bijbelvertaalconsulent. Elke vertaling wordt nagekeken door iemand van buitenaf. Uiteindelijk volgt dan de publicatie. Eerst van een Bijbelboek, later van het hele Nieuwe Testament en hopelijk tenslotte ook van de hele Bijbel. We hebben berekend dat we wellicht 30 jaar nodig hebben om de hele Bijbel te vertalen. In dat geval zullen we nog tot het jaar 2020 werk hebben. Welke problemen komen we zoal tegen bij het vertalen? Ik noem wat voorbeelden uit gedeelten die we onlangs vertaalden. Het meest bekende probleem is dat je woorden moet zoeken als vertaling voor een bepaald Grieks of Hebreeuws woord. In het algemeen zijn er 3 mogelijke oplossingen voor een dergelijk probleem. Men kan een omschrijving gebruiken, een leenwoord of een culturele vervanging. In de Bijbel staat dat niemand een lamp onder een korenmaat zet. Maar wat is een korenmaat? We bespraken voor het naro alle 3 opties. We zouden ten eerste een omschrijving kunnen geven. Kayam Gaba, een groot vat. Ten tweede zouden we kopu, een watervat, als culturele vervanging kunnen gebruiken. Als leenwoord zouden we ten derde emmer, kunnen gebruiken. Dit is een tamelijk bekend woord dat via het Afrikaans in het Naro terechtgekomen is. Welk woord er ook gebruikt wordt, het moet duidelijk zijn dat het onlogisch is om een lichtbron met zo'n vat te bedekken. Als we een verkeerd woord gebruiken, kan zelfs de vertaling als een korenmaat fungeren. We bidden dat het licht door de vertaling heen juist helder mag schijnen. In Lucas 22, vers 36 konden we geen goed woord vinden voor opperkleed of mantel. De medewerkers kwamen toen met het woord koa, deken. In eerste instantie leek mij het woord deken geen goede vertaling. Een deken is immers geen kledingstuk. Toch kozen we uiteindelijk voor deze vertaling. Ten eerste omdat we geen goed alternatief hadden. Ten tweede slaan de bosjesmensen als het koud is graag een deken om. Dus dan is het toch een kledingstuk. En ten derde herinnerde ik me dat het kleed in de tijd van de Bijbel ook wel gebruikt werd om onder te slapen. Ten slotte zou hierdoor heel goed duidelijk worden dat er een zeer ernstige situatie op komst was. De Heere Jezus zei namelijk, wie een opperkleed heeft, moet het verkopen en voor het geld een zwaard kopen. Er zal een zware tijd aanbreken. Als een bosjesman hoort dat hij zijn deken moet verkopen, zal hij de ernst van deze situatie heel sterk aanvoelen. Een deken is voor hem van levensbelang. Je deken verkopen is het laatste wat je zult doen. Dus moet er wel iets heel ingrijpends gaan gebeuren. Het omgekeerde probleem is, als er voor de vertaling van een woord in de Bijbel juist te veel woorden beschikbaar zijn in het Naro. Zo heeft het Naro wel 5 woorden voor u of jullie. Als de Heer Jezus bij de instelling van het heilig avondmaal zijn discipelen aanspreekt, moeten we natuurlijk de mannelijke meervoudsvorm gebruiken. Maar als hij zegt, mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt, wie zijn dan de u? Alleen de discipelen? Of mogen we in de tekst door laten klinken dat de Heere achter de discipelen nog anderen op het oog heeft? Bovendien worden deze woorden ook in de kerkdienst gebruikt. En dan is het toch in ieder geval beter om aan te geven dat de vrouwen er helemaal bij horen. We hebben voor u daarom de vorm gebruikt waarbij mannen en vrouwen aangesproken worden. Spreekwoorden vormen een categorie apart. Letterlijk vertaald kunnen die tot heel vreemde conclusies leiden. Ik noem slechts 1 voorbeeld. In Matthäus 1 vers 18 staat in het Grieks dat Maria en gastri egousa was. Letterlijk betekent dit in maag hebbende. Het is duidelijk beter om dit te vertalen met zwanger. We hebben u meegenomen op een korte reis door het land van het vertalen van de Bijbel. We hopen dat u ervan genoten hebt. Maar ook dat u voor dit machtige werk zult bidden. We hebben als vertalers steeds de leiding van de Heilige Geest nodig. Daar bidden we dan ook steeds om als we als team een controle doen. Maar we zouden u graag stimuleren om met ons te strijden in de gebeden tot God. Verder hopen we dat er iemand is die er zin in gekregen heeft om dit werk zelf te gaan doen. Er is nog werk genoeg. Van de meer dan 6000 taalgroepen in de wereld heeft bijna de helft nog helemaal niets van de Bijbel in de eigen taal. En tenslotte hopen we dat we allemaal in zekere zin Bijbelvertalers mogen zijn of worden. In 2 Korinthe 3 schrijft Paulus dat de gemeente een brief van Christus is. Voor velen in deze wereld is ons leven de enige Bijbelvertaling die ze ooit zullen lezen. Is deze brief leesbaar? Ziet onze omgeving dat we met Christus zijn? Laten we dan goede Bijbelvertalers zijn.
hopen dat zo, na alle dia's die u al van de Wessels en van ons hebt mogen zien, Botswana weer dichterbij gekomen is en het weer een beetje is gaan leven. Ik wil nog erbij zeggen voor de, in de pauze. Hier vooraan staan de tafels met de spullen die we vertaald hebben, de leesboekjes. Er staan ook spullen van de mensen zelf, hoe ze vroeger leefden, boeken. Dat kan gepakt of aangeraakt worden, bekeken worden. Dan hebben we de verkooptafels. En dit keer hebben we heel veel pijl en bogen mee kunnen nemen. Het is namelijk zo dat gewoonlijk, als we het opsturen, mag het niet langer zijn dan 75 centimeter. En daar komen we altijd mee in de problemen als we dat opsturen. Maar nu hadden we iemand die naar Nederland ging en die had nog wat over. Dus toen konden we een hele doos met pijl en bogen meenemen. Die zijn ontzettend mooi en het zijn dus echte pijl en bogen waarmee gejaagd is. Die mensen gewoon ook gebruiken om te jagen. Daarnaast heeft het zendingshuis een kwartet gemaakt van alle zendingsgebieden waar zending bedreven wordt. En die mochten op de zendingsavond verkocht worden voor 5 gulden. Ik noem het maar, dat is eigenlijk de halve prijs. En ze zijn ontzettend mooi om te doen. Nou verder, de spulletjes komen regelrecht van de mensen vandaan. En het geld gaat ook weer naar de mensen toe. En wanneer koop ik nou zoiets van de mensen? In de meeste gevallen als ze honger zijn. Dus mensen komen heel vaak bij ons aan de deur van ik heb vanavond geen eten. En op een gegeven moment, dan kunnen wij ook niet meer blijven geven, want ze zeggen heel makkelijk, ja jullie hebben altijd. De mensen hebben, ze eten daar tot het op is en als ze dan weer geld hebben, gaan ze weer kopen. Maar wij zijn gewend dat je voorraad hebt en ja, je kunt niet blijven geven van je voorraad op een gegeven moment. Dus we proberen de mensen te leren, ga nu naar huis en ga iets zoeken. Misschien heb je nog wel een ketting of een pijl en boog of iets van die aard. En als je dan terugkomt, dan kun je van ons mini-pap of geld ervoor krijgen dat je toch iets kunt gaan kopen om te eten. Om op die manier ook de mensen het idee te geven, je moet het voor je eten moet je ook iets doen. Je kunt niet altijd maar aankloppen bij een of die ander. Het is voor die mensen soms heel moeilijk. Vandaar dat we ook best wel eens iets kopen dat je denkt van nou ja, het is eigenlijk onder de maat, maar op die manier krijgen ze vanavond toch eten. En het mooie is ervan, zij zijn nog steeds gewend te delen alles met elkaar. En als er een pot is, dan wordt er niet gekeken, dat is eigenlijk maar voor 3 mensen. Wie er is, die eet ervan. En als er dan veel zijn, dan heb je heel weinig. Dus dat is eigenlijk iets wat wij, wat ons heel erg opvalt, zoals je in Nederland komt, dat er steeds minder wordt. En dat is toch iets wat je daar in de cultuur leert waarderen. Dat je met elkaar kunt delen. En dat is iets heel moois. Ik denk dat ik het nu weer aan.
Ja, bedankt. Dan is het bijna pauze. Dan stel ik voor dat we eerst nog zullen gaan zingen. Psalm 72. Vers 6. En vers 8. In vers 8 dacht ik, ja, daar gaat het over een handvol koren. En uiteindelijk zal de vrucht daarvan ruisen als Libanon. Als je nou eens eventjes terugdenkt aan een aantal jaren geleden, toen jullie ook een avond hebben gehad. Toen was op een gegeven moment toch iemand die in jullie dienst was als vertaler, was op een gegeven moment weer verdwenen, begreep ik. En als je nu ziet dat er alweer 4 zijn daarvoor in de plaats. En als je ziet dat dat toch ja, steeds verder mag gaan, dan ja, geeft dat toch ook hoop voor de toekomst. Omdat het uiteindelijk toch het zaad is, wat het woord van God, het is het zaad, wat de Heer uiteindelijk zelf strooit. En hij geeft zelf dan ook de wasdom. En dan ook zullen we vers 11 zingen. Dus dat is Psalm 72, vers 6, vers 8 en vers 11. En ondertussen gaat er een collectezak rond. En dan kunt u dus uw poula in doen.
zullen we afspreken dat we pauze houden tot 9 uur, 20 minuten. Dan is het nu pauze. Zie ik dat het al een paar minuten over 9 is. We zullen dus weer verder gaan deze avondvervolg. Ik zie dat een aantal mensen naar huis is gegaan omdat men wat kleine kinderen bij zich had. Ja, ga hier maar vooraan zitten, joh. Dat kan wel. Goed zo. En we zullen weer verder gaan. En dat zal als volgt gaan. U krijgt zometeen de gelegenheid om allereerst wat vragen te stellen aan Kobi en Hessel Visser. Dus ik geef zometeen het woord aan hen beiden wellicht. We zullen wel zien. En mogelijk is er daarna nog ook iets over een boekje wat ik hier een beetje heb uitgedeeld. Ook op weg met een Bijbelvertaler. En ik denk dat zij daar ook wel het een en het ander over zouden kunnen vertellen. Als de vragen op zijn. Ik geef graag nu het woord aan de familie Visser.
Ja, we kunnen het ook zo doen dat we bijvoorbeeld 3 vragen laten stellen en dan naar het boekje gaan. Maar we kijken wel of er iemand een vraag heeft. Laten we dat eerst inventariseren. Is er iemand die ik het woord mag geven om een vraag te stellen? Hier is een vraag. Hoe ging het in het begin toen wij er aankwamen? En wat bedoel je daarmee van... Laat ik vertellen over onze reis en hoe we daar naartoe gingen. Bedoel je dat? Oké. Toen we daar voor het eerst aankwamen, hoe werden we toen ontvangen? Nou, voordat wij daar kwamen, werd er al zending gedaan door iemand die daar naartoe gestuurd was door de kerk in Afrika, in Zuid-Afrika. Dus wij werden ontvangen, eigenlijk door niemand, want die dominee was er toen op dat ogenblik niet, maar hij kwam na een paar minuten en die dominee ontving ons dus. We zagen er best wel tegenop in het begin. Het was in 1991, nu 8,5 jaar geleden, en we dachten, hoe zouden die mensen op ons reageren? Misschien zijn ze wel heel wild of misschien accepteren ze ons helemaal niet. Ze waren best wel een beetje bang, kun je wel zeggen. Maar we gingen dus met die dominee mee en we gingen naar zijn huis. En langzamerhand kregen we contacten met die mensen. We gingen zo eens wat rondlopen in het dorp. En bij iemand... Kajuren, zoals ze dat in het Zuid-Afrikaans zeggen, op bezoek gaan. En toen kregen we eigenlijk heel goede contacten. De mensen daar zijn heel ontvankelijk. Het is heel makkelijk om contact te maken. De bosjesmensen hebben eigenlijk een heel slechte indruk van zichzelf. En ze accepteren makkelijk iemand van buitenaf. Dus of wij het nu zijn, of Zuid-Afrikaners, of zwarte mensen. Ja, goed... Daar moet je wel een klein beetje onderscheid in maken. Zwarte mensen, daar hebben ze het eigenlijk niet zo erg op. Nou, je denkt misschien, dit zijn toch ook zwarte. Ze maken onderscheid tussen zwarte mensen, witte mensen en rode mensen. We hebben het op het klankbeeld ook al even laten zien. Rode mensen zijn bushmen, bosjesmensen. En rood, dat betekent dan rood of bruin of roodbruin of geelbruin. Daar hebben ze allemaal één woord voor. Dus zwarte mensen, daar vinden ze van dat ze hen... te veel onderdrukken. En de witte mensen hebben ze de ervaring van dat die komen om hen te helpen. En voor ons waren er ook al andere mensen geweest, witte mensen die hen kwamen helpen met werk bijvoorbeeld. Dus ze waren eigenlijk wel heel blij met onze komst. Dus dat was in het begin toen wij er kwamen. Nou ja, toen hebben we mensen gezocht die ons konden helpen met het vertaalwerk. Vertaalwerk, we moesten eerst nog de taal leren. We hadden geen boek bij ons van zo leer je Naro. Kunt niet naar de boekhandel toe en even een cursus bestellen. Dus we moesten mensen vragen van hoe moet je spreken in het Naro? Nou ja, dan kun je beginnen met 1, 2, 3. Maar daar heb je niet zoveel aan. We begonnen met eenvoudige groeten te vragen. Van als je iemand tegenkomt, wat zeg je dan? En zo schreven we alles op. Dat namen we op en we leerden het uit ons hoofd. En zo gingen we steeds verder. Dus dat was het begin eigenlijk. En daar kan ik nog wel iets bij zeggen. De eerste week, toen zei die zendeling die daar al was en die we dus thuis waren, van het zou heel goed zijn als jullie eens naar Istanahai gingen. Dat is een nederzetting, zo'n anderhalf uur rijden verderop. Misschien was het toen nog 2 uur, want de weg was toen ook nog een stuk slechter. En we zeiden, nou, dat is eigenlijk wel goed. En ja, ik herinner me nog van onderweg en daarnaartoe. Ja, waar slapen we? Nou ja, dat hadden we geregeld. We hadden een tent bij ons. Toen zeg ik, ja, is daar eigenlijk wel een wc? Van ja, je zit zo na te denken van, hoe gaat dat daar? Ja, zegt de dominee, hele grote. Dat was dan de woestijn. Maar hij heeft ons daar gebracht en we hebben daar de tent samen opgezet. En ik herinner me, dat was de eerste nacht, hè? Of na een paar dagen. Nou ja, in ieder geval, de eerste week toen hebben we een onweer gehad daar. Het kan daar zo onweren daar in de Kalahari-woestijn. En toen lagen we daar in onze tent. Nou, we hebben veel gezongen, veel psalmen gezongen in de nacht. Dat was eigenlijk een angstige ervaring. En we hebben ook de volgende ochtend gehoord dat er een koe getroffen was door het onweer. Het was 100 meter bij ons vandaan. Dus ja, dat had ook op onze tent kunnen gebeuren. We waren de Heer heel dankbaar dat hij ons er doorheen hielp. En ja, die zondag, we zaten ook een zondag bij die week. Toen dachten we, nou, dan gaan we eerst maar eens kijken hoe die kerkdienst hier verloopt. Ja, die zendeling was weggegaan. En die zei van, ja, ik kom nog wel kijken, zo half in de week. Maar goed, wij zaten daar dus. En toen, uur of 9 of 10 zou de kerk beginnen. Het staat niet zo precies vastgesteld. Van als de mensen bij elkaar zijn, dan begint het. En toen had de ouderling de dienst geopend. En toen zei hij, nou, en dan zal nu Hessel Visser het woord voeren. Toen dacht ik, oh, daar ben ik eigenlijk niet voor gekomen. Ja, ik ben gekomen om het woord te brengen, maar ik kende die taal helemaal niet. En ja, wat moest ik? Dus ik zeg, ja, ik heb eigenlijk niks voorbereid. Maar ja, die mensen kunnen niet lezen en niet schrijven. Dus ja, dan moet je toch maar wat doorgeven. En toen heb ik heel eenvoudig iets uit de Bijbel doorgegeven. Ja, eerst, ik had mijn Bijbel bij me en ik denk, ja, ik moet toch een klein beetje eenvoudiger vertalen in het Afrikaans. Want dat verstaan sommige mensen en die kunnen het dan weer in het Naro vertellen. Maar het was toch heel erg moeilijk. Maar zo heel eenvoudig heb ik toen geprobeerd om iets door te geven van Gods goedheid en genade voor arme zondaren. En zo is dat verder gegroeid dan. Maar dat zijn zo wat ervaringen van de eerste weken, de eerste weken. Kobi wilde nog wat aan toevoegen.
Ik wil nog even iets aan toevoegen. Je leert dan op een manier ook de cultuur kennen. Nou, de cultuur is een hele andere cultuur dan wij gewend zijn. En een heel grappig voorbeeld, toen in die tweede week, toen werd er dus een babytje geboren. In het hutje naast ons, dat wisten wij dus ook niet. Maar midden in de nacht kwamen ze Hessel roepen. Hessel, kom eruit! Dus Hessel kleedt zich helemaal aan, gaat uit de tent. En toen vertelt die man dus heel enthousiast, er is een babytje geboren. Nou, zegt Hessel, dan wil ik het wel zien. Nee, zegt hij, de mannen mogen er niet bij de eerste 14 dagen. Dus toen heeft Hessel mij geroepen en toen ben ik eruit gegaan. Maar toen is hij weer verder gaan slapen. Maar
Begrijp je die cultuur? Begrijp wel niet, want de man en ook de vader mag de eerste 14 dagen het babytje niet zien.
Ik zie ondertussen nog een vraag. Nou, ik denk dat het moeilijkste moment eigenlijk een paar weken van tevoren was, toen we een videostukje zagen met een opname van de mensen, hoe ze daar praten. Toen ik dat hoorde, toen dacht ik, jongen, wat zijn we begonnen en hoe krijgen we dat ooit op papier? Maar we gingen daar naartoe en ja, dat is eigenlijk toch, ja, niet vanzelf, maar we zochten die mensen op en dat was best heel moeilijk. Denken, nou, hoe krijg je al die klanken uit elkaar? Ja, je weet niet dat er 28 zijn van tevoren. Je weet ook niet dat er 3 of 4 basiskliks zijn. Maar ja, door dat proces heen hebben we toch gezien dat de Heer ons de gaven gegeven heeft en dat we dat mochten gebruiken. En ja, het feit dat we eigenlijk ook helemaal geen heimwee hadden. Daarin hebben we ook iets van Gods goedheid gezien en een bevestiging van onze roeping. Dat we daar het werk mochten voortzetten. Ja, maar we hebben eigenlijk nooit, ja, dus we hebben ook in die begintijd wel onze moeilijke momenten gehad, maar eigenlijk nooit dat je zegt, we geven het op of we willen nu gauw terug. Dat is eigenlijk een heel goede tijd. De gemiddelde leeftijd is, ja, ik denk... Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. Ik heb geen statistische informatie. En de mensen weten ook niet wanneer ze geboren zijn. Dus dat is nog een extra complicatie. Er zijn wat oudere mensen. Je hebt ook wel op de dia gezien. Van 80, 90 jaar. Maar meestal worden de mensen toch niet zo oud. En zeker nu. Met de AIDS-explosie. Ik heb een krantartikel gelezen een paar maanden geleden. En dat ging over verschillende landen in zuidelijk Afrika. En de gemiddelde levensverwachting is gedaald van iets van 65 jaar naar 45 jaar. Dat is echt onvoorstelbaar. Er zijn zoveel mensen die HIV-positief zijn. Dus dat betekent dat ze op weg zijn om AIDS te krijgen. Men schat op het ogenblik dat 20% van de bevolking HIV-positief is. Kobe.
Ja, ik wil er nog iets aan toevoegen om aan te geven hoe moeilijk dat het is, hoe oud de mensen zijn. Het is zo, ze hebben nu bepaald van als je dus 65 bent, krijg je dus een soort pensioen. En dat is dus 40 gulden zeg maar per maand. En of eten, dan mag je dus uit kiezen. Maar dan moet je dus aan kunnen geven dat je dus die leeftijd hebt en dat kan niemand. En dat is zo ontzettend moeilijk. En er was er een oude man, hij heet Haastig, hij werkte bij ons in de tuin. En hij heeft echt die leeftijd al bereikt. Maar hij kreeg het maar niet gedaan om nu dat geld los te krijgen of dat eten. Nou, toen heb ik hem meegenomen met nog 2 mensen. Het was zo ontzettend moeilijk. Zijn we naar de Gansie gegaan, dat is het dorpje. Moet je dus eerst naar een kantoortje. En dan wordt er gevraagd van, heb je dit meegemaakt van het land?
Ja, eigenlijk moet je eerst nog aantonen dat je geboren bent.
En dan heb je dat meegemaakt.
Je moeder er zijn.
Ja. En toen op een gegeven moment zegt hij, ja, ja, dat weet ik nog wel hoor. Maar dan vragen ze dingen wat gebeurd is 600 kilometer verderop. Wat die mensen natuurlijk helemaal niet weten. En dan zeggen ze, oh, als je dat nog weet, dan leefde je tussen 1930 en 1935. Op die manier. Nou, en dan moet je dus iemand gaan zoeken die van die leeftijd is, die dat kan bewijzen. Dus nou, dat heeft mij een hele dag gekost. En dan moet je naar de burgemeester toe. Die moet daar een handtekening onder zetten. En dan moet je dus onder eet zweren dat het waar is. Nou, er wordt zoveel van die mensen gevraagd om dat kleine beetje geld los te krijgen. En het is verschrikkelijk moeilijk. Wij kunnen het ook niet bepalen hoe oud. Je kunt een beetje zeggen van nou, die leefde in die tijd van die boer. En een blanke boer is zo oud, dus ongeveer zo die leeftijd. Maar aan de andere kant is het geweldig om voor die mensen het eten voor elkaar te krijgen. Maar daar zou ik al een baan aan kunnen hebben om dat voor iedereen te helpen en te regelen. Om overal weg te brengen.
Er worden ook erg veel kinderen geboren. Maar er overlijden ook veel kinderen door de AIDS-epidemie. En ja, we zien nu eigenlijk het puntje van de ijsberg. Dat beginnen we te zien. Ik denk dat we over 5 jaar midden in een groot probleem zitten. Nu eigenlijk al, maar over 5 jaar zal het helemaal catastrofaal wezen. De hele economie van Botswana ook in elkaar zakt. Het treft vooral de mensen tussen de 15 en 40 jaar vooral. Dus ja, het is een heel ernstige situatie. Ja. Dat was de tweede vraag, zullen we zeggen. En misschien is er nog een derde vraag. Nou, anders gaan we naar het boekje toe. Op weg met een Bijbelvertaler. Ik geloof dat jij het eerste deel zou doen, hè?
Zit u dat rakkelen dan?
Vond ik het leuk om te doen. Nou, het boekje willen wij eigenlijk mee aangeven dat je niet zomaar daar komt en je pakt de Bijbel en je gaat vertalen. Het boekje geeft aan hoe je nu op weg gaat naar de Bijbelvertaling toe. En omdat ik dan meer het onderwijsgedeelte heb, mag ik dan ook hiermee beginnen. Als we de eerste bladzijde pakken, dan heb je allereerst te maken dat je, en dat is voor jullie ook erg belangrijk, als jullie later een baan willen zoeken of werk willen zoeken. Nou, vooreer dat je gaat vertalen, komt er heel veel kijken. Dus heel goed luisteren waar je allemaal op moet letten. Er was natuurlijk geen alfabet, er was niks. Dus je moest eerst een alfabet gaan bepalen. Van, is er een A? Voor ons is het heel belangrijk, boot, poot. Dat hoor je heel duidelijk, dat is duidelijk. Boot is iets van het water en poot is een poot van de tafel. Maar als wij tegen de bosjesmensen boot en poot zeggen, horen ze geen verschil. Dan zeggen ze, zeg het nog eens, zeg het nog eens. En zo hoorden wij bijna geen verschil tussen al die klikgeluiden. Terwijl dat ze daar heel veel verschillende variaties hebben. Nou, toen hebben we voor de klikgeluiden besloten. Dat zijn dus de 28 klikgeluiden naast de andere letters. Want totaal zijn er 62 letters in het alfabet. We hebben hier een hele alfabetkaart voor iedere letter, een woord erbij. Maar de 4 basiskliks zijn dus de C hebben we gekozen, want die kwam dus niet voor in het alfabet. De Q niet, de T, C zijn er dus 2 en de X. Nou, om even voor de jongeren ook. De C, dat spreek je uit als je moeder soms een beetje boos is, dat ze zegt, heb je het weer gedaan? Dat is dat geluid. En dat is voor hun dus net zoiets als wij een B of een P zeggen. Dan krijg je de Q. De Q is, dat spreek je in het midden van je mond uit. En als je de tong van de bosjesmensen hebt, gaat hij plat naar boven. Maar wij doen het puntje, want we vinden dat heel moeilijk om te doen. En dat is. En dan krijg je de TC. De TC. Jullie hebben allemaal achter je tanden een richeltje. En achter dat richeltje moet je dat geluid maken. En dan heb je de X. En dat is een hele makkelijke. Misschien hebben jullie wel eens op een paard gezeten. Als je wil dat het paard vooruit gaat, dan zeg je. Dat is een hele makkelijke. Nou, en dan al die klankgeluiden heb je 7 mogelijkheden bij. Nou, als ik dan de onderste neem. En dan zeg ik het met het woordje I. Dus dan krijg je eerst de eerste klik, kai. Nou, de tweede klik, zet je dus, daar staat een kommaatje achter. Dat betekent dat je even moet stoppen na de klik. Wij hebben 1 woord in onze taal, en dat is na-apen. Eigenlijk doe je dit, apen. En zij hebben ontzettend veel woorden. Dus het eerste woord is kai, en dan heb je ai. Maar ze zeggen dat dus heel vlug. En dan met een D ervoor is een gepreste klank, bij. Met een N ervoor is een genasaliseerde klank, dat is door je neus uitgesproken, mai. Dan heb je met een G erachter, hai, ai, hai. Dus dan krijg je pai, ai, bij, mai, hai, ai, hai. En dat heeft allemaal een verschillende betekenis. Nou, om jullie nu eens eventjes dat ook te laten oefenen, krijgen we het eerste woordje op de tweede bladzij.
Kijk, tegen de vlieg, zeggen zij, Benny. Er staan ook nog toontjes op, want het gaat een lage toon en een hoge toon. Want ze hebben 7 verschillende tonen. En dan in een woord kun je dus soms het woordje kai, kun je op 5 verschillende toonhoogtes uitspreken. En dan heeft het 5 verschillende meningen. Dus je moet heel goed luisteren. Laatst hadden we dat die meneer het hele verhaal niet begreep. En toen op een gegeven moment zegt hij, oh, je bedoelt niet coin, maar coin. Dus had je net de toon verkeerd uitgesproken en dan begreep je ze niet. Dus je moet met de vertaling ook heel goed uitkijken hoe je het uitspreekt. Niet alleen hoe je het vertaalt, maar hoe je het uitspreekt. Nou, wie zou de tweede woord kunnen zeggen? Dat is een spin. Nou, dan komen we voor het probleem. Wij hebben geen combinatie van O, A. Een O en een A achter elkaar hebben we niet in ons woordenboek. Nou, dat spreek je uit als O, A, O, A, O, A, O, A. Dan komen die klanken bij elkaar. Bwa, ba. De volgende is de slang. Dou. En dan de laatste mogen jullie even oefenen. Wat zou dat wezen? Een struisvogel, erg goed. En hoe noem je hem in het Afrikaans? In het Afrikaans is het een vogelstruis. Daar zeggen ze het andersom. En in het Naro zeggen ze een... Als jullie het nu allemaal tegelijk zeggen, dan hoor ik niet van elkaar. Daro. Daro. De lucht gaat naar binnen. Goed, toen hadden we dus heel veel woorden verzameld. We hebben nu een woordenboek met 4000 woorden. Maar toen kwamen we bij de grammatica, want wij zeggen ik ga naar huis, maar zij zeggen dat niet. Zij zeggen dat op een andere manier. Dus toen hadden we alle woorden verzameld. Toen moesten we gaan kijken wat die woorden betekenen. En dan komen we dus bij de volgende bladzij. Dan zie je die birko, ik ga naar huis. Kaurko, ik blijf. Airko, ik kou. Paitsiko, jij koud. Dan moet je dus uit gaan zoeken... Wat betekent dat nu? Dan heb je je woordenboek erbij en je weet nu bijvoorbeeld kai wat het is. Maar dan moet je ook die andere dingetjes, waarom zeggen ze nu die bierko als ze naar huis gaan? Wat betekent dat ko erachter? Nou, hebben jullie een idee voor wat blijven betekent? Nou, laat ik het makkelijker maken. Naar huis gaan. Wat betekent naar huis gaan? Ik ga naar huis is die bierko. Vervelend zijn, dan ben je s'avonds moet je nog in de klas zitten en wordt er nog iets gevraagd. Die bierko is, ik ga naar huis. Wat betekent nou naar huis gaan? Die bier. Ko, en wat is ko? Ik. Goed, dan gaan we naar B2. Oké, daar werd gezegd ko betekent ik en die bier is naar huis gaan. Dan kom je bij het tweede, B2. Toen hoorden wij kaurko, ik blijf. Kautsiko, jij blijft. Kausiko, kaumko, kausko. Is ko nog ik? Want dan krijg je dat, dan kom je erachter, hé, dat gaat fout. Dus wat is ik? Ko, nee, ko is geen ik. Nee. Nee, kou, dat betekent blijven. En dan ko, dat weten we niet, daar praten we niet meer over. Wat houden we dan over voor ik? De R betekent dus ik. Goed, en dan heb je ti, betekent jij mannelijk. Si betekent jij vrouwelijk. De M betekent voor hij en de S betekent voor zij. Maar toen zaten we nog wel met dat ko in onze maag. Wat zou dat ko nou betekenen? Tegenwoordige tijd. Erg goed. Dat is dus, geeft ze dus aan voor de tegenwoordige tijd. Nou, u kunt thuis verleden tijd uitzoeken. En als u zelf nog iets daarvan wil doen. Nou, dan komen we bij het moeilijke probleem. Wij weten van kind af aan een A. Dit is de A, leer je de kind al zo klein als ze zijn. Dit is een B. En dit is de K van koe. Maar de mensen hebben nog nooit geen letters gezien. Om u een idee te geven hoe dat voor de mensen overkomt, hebben we het leeslesje nummer C gemaakt. Dit eerste plaatje ziet u een veer. U hebt het allemaal voor u? De veer. Nou, de letters staan eronder. Dat haartje is de V. E. En die kersjes zijn de R. Weer, eer, E. En dat hebben we nu onthouden. Het tweede woordje is vaas. Nou, nu weten we het al, dat H-tekenetje is de V. Dan zien we het verschil bij veer en vaas. De E en de A is verschillend. En de kersjes naar boven is dus een R. Een S, sorry. Vaas, aas, A. Het derde plaatje is raad. Beginnen we dus met de R van V. Nu weten we al, die kersjes is een R, dat vergeten we niet meer. Het haatje is een V. Raad, aad, t. Gij, er zijn twee letters voor. Dan heb je een la, la, l. En de was met een W. Nou, nu mag u even deze bijbeltekst wat hieronder staat uitknobbelen wat er nou staat. Verstaat gij wat gij leest? We hebben hier hele snelle denkers. En waar staat het nou? Die leest Handelingen 8. Erg goed. Goed, nou nu komen we bij het moeilijke gedeelte van het vertalen. En dan geef ik het woord aan Hetzel.
Nou, ik vond het voorgaande gedeelte eigenlijk ook al moeilijk. Maar we willen inderdaad wat nadenken over de moeilijkheden bij het Bijbelvertalen. Nou hebben we bepaalde onderdelen van dit boekje vorige keer ook al gedaan. D2 en D3 en D4 hebben we denk ik gedaan allemaal. Dus laten we ons beperken tot D1. Dat is als er geen woorden beschikbaar zijn. Je bent bezig om een stuk van de Bijbel te vertalen. En je kijkt in het Grieks of Hebreeuws en daar staat dan een woord en je kunt geen naro woord vinden. Wat doe je dan? Ik heb bovenop 3 mogelijkheden aangegeven. Je kunt een omschrijving geven. Dus ik heb het woord korenmaat genoemd als voorbeeld. Je kunt dat woord gaan omschrijven. Je kunt zeggen een groot vat, je kunt het eventueel nog uitbreiden. Een groot vat om een hoeveelheid koren af te meten. Ten tweede kun je een leenwoord gebruiken. Nou, het eerste leenwoord waar je aan kunt denken is misschien het Griekse woord voor korenmaat. Maar dat zegt de mens natuurlijk helemaal niks. Dat zou ook een nieuw woord zijn. Je kunt ook denken aan een bepaald woord dat in de cultuur ingang gevonden heeft in de taal. Zoals in dit geval het woord emmer. Nou, een emmer is natuurlijk niet hetzelfde als een korenmaat, maar je krijgt wel hetzelfde idee. Een mogelijkheid. Dan, de derde mogelijkheid is een culturele vervanging. Dus je zoekt in de Naru-cultuur naar iets, liefst iets wat gebruikt wordt om koren af te meten, of een bepaalde hoeveelheid eten af te meten, en dat dan te gebruiken als vervanging. Nou, het is heel moeilijk om het juiste woord daarvoor te vinden. Maar ja, je hebt geen keus en je moet toch kiezen. Dat is best moeilijk. Laten we kijken samen naar Marcus 14 vers 5. Waar we het probleem hadden dat er over de zalf gesproken wordt. Die een vrouw bij de Heer Jezus bracht en die over hem uitgoot. En dan wordt er van die zalf gezegd. De zalf had boven de 300 penningen verkocht kunnen worden. Nou, hier spelen eigenlijk twee problemen. Ten eerste, het woord 300 is onbekend. De botjesmensen die tellen niet verder dan 3. Ze zeggen 1, 2, 3, veel. Wie kan wana kai? En dan zijn ze uitgeteld. En op een gegeven moment kunnen we wel zeggen, nou ja, de jongere mensen die naar school geweest zijn, die hebben in ieder geval geleerd om in het Engels verder te tellen. Een heleboel mensen tellen ook na 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus in het Engels tellen ze dan verder. Maar Ja, de meeste mensen begrijpen daar eigenlijk nog niks van. Zeker niet als ik boven de 20 kom. Ja, ik heb een keer loon aan iemand gegeven van 60 pula. Nou, dat is dan iets van 30 gulden. Nou, hij begreep eigenlijk niet hoeveel geld hij in zijn handen had. En als hij 6 tientjes kreeg, dan voelde hij zich veel rijker dan dat hij 3 keer 20 kreeg. Want 20 is daar een hoeveelheid. Dus 300, dat begrijpt eigenlijk bijna niemand. Dus ja, hoe vertaal je dan 300 penningen? Het tweede probleem is het woord penning. Hoe geef je dat weer in de Nauru-cultuur, waar men eigenlijk geen geld traditioneel gezien gebruikte? Inmiddels is er geld geïntroduceerd, iets van 20, 30 jaar geleden. Men kent dus de pula. Maar goed, een pula en een penning is ook niet helemaal hetzelfde. Een penning was een dagloon. En een pula is ja, iets van 40 cent. En dat is dus eigenlijk veel te weinig om hier te gebruiken als vertaling voor penning. Bovendien, als je een bepaald woord gebruikt dat in een bepaalde cultuur voor geld gebruikt wordt, ja, dan zit je ook nog met de inflatie. De pula is in deze 8 jaar gedaald van 1 gulden 5 naar nu 43 cent. Dus ja, als je dit in de vertaling zet, dan kan het zijn dat over 10 jaar dat het nog maar een dubbeltje waard is, bijvoorbeeld. Dus we zitten met deze twee problemen. Nou, ik wil u graag aan het werk zetten en ons helpen met de vertaling van dit probleem, 300 penningen. Ik zou zeggen, heeft er iemand een idee voor ons? Hoe zou u 300 vertalen? Zou u zeggen van, nou ja, we laten toch maar dat 300 staan. En ja, dan moeten de mensen maar leren wat 300 is. Misschien dat ze het over 10 of 20 jaar weten. Of moet je zeggen, veel? Of wat moeten we doen? Ja, een jaarloon. We hebben hier 4 mogelijkheden opgeschreven. En dat zijn geen mogelijkheden die allemaal goed zijn. We hebben soms maar een fictief iets ingevuld. We hebben ten eerste geschreven 300 daglonen. Ja, we hebben het woord 300 maar gebruikt in dit voorbeeld. 300 daglonen. Dan vertaal je dus penning niet letterlijk, maar ja, dan omschrijf je dus als een dagloon. Dan hebben we gezegd 300 pula. Maar we hebben al gezegd tegen elkaar, ja, het woord pula, ja, dat is niet helemaal correct voor de waarde. En dan kun je dat algemeen maken, een penning. Nou, dat is ook geen letterlijke vertaling van het Grieks. Je zou dus een Grieks woord kunnen nemen of een algemeen woord voor een muntstuk. Daar is wel een woord voor, men gebruikt het woord kanu, dat is eigenlijk een soort ja, woord voor metaal in het algemeen. Maar men kan het ook gebruiken voor een muntstuk, 300 muntstukken. Maar dan geeft het eigenlijk ook niks van de waarde aan. En ten vierde hebben we dan als mogelijkheid een jaarloon. We hebben uitgerekend, 300 penningen is 300 dagen dat iemand loon krijgt. Nou, de 7e dag werkte me niet, dus 300 plus 60 is eigenlijk een heel jaar, precies een jaarloon. Maar misschien is er nog iemand die een andere mogelijkheid voor ons heeft. Ja. 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 Ja, het woord penning is eigenlijk ook al moeilijk natuurlijk. Van ja, wat is eigenlijk een penning waard? Misschien hebben wij ja, van jongs af eigenlijk het idee gehad van ja, een penning is misschien heel weinig. Eigenlijk als het in de preek duidelijk gemaakt wordt, dan weten we pas, hé, dat is een heleboel geld. En terwijl het voor de Griekse lezers gelijk duidelijk was. Deze suggestie ja, om iets te nemen wat voor hen waardevol is, dat is op zich te overwegen. Alleen dan moeten we wel heel voorzichtig ook gelijk zijn. Want als je bijvoorbeeld, ja, je noemde even het voorbeeld van water, dit is natuurlijk maar een voorbeeld. Maar als je dat in de Bijbeltekst gaat zetten, dan geef je daarmee de indruk dat de Heer Jezus dat zo gezegd heeft. Dus je moet heel voorzichtig zijn met zulke culturele aanpassingen. Maar het op zich is het te overwegen in een cultuur waar men geen geld kent bijvoorbeeld. Dat je zegt, ja, iets wat als ruilmiddel gebruikt werd bijvoorbeeld, zou te overwegen zijn. Maar zoals ik zeg, van, daar zou je heel voorzichtig mee moeten zijn. Ik zie nog een andere. Ja. Ik denk dat het op zich ook een heel goed idee is. Het probleem is op het ogenblik tweeërlei, denk ik. Ten eerste kost het meer om een Bijbel met kanttekeningen uit te geven. Er komt ook een heel stuk van jezelf bij, wat gevaarlijk kan zijn, maar goed, de kanttekenaren hebben dat ook gedaan, de statenvertalers. Op zich is dat te overwegen dus. Het is wel de vraag van, ja, hoe uitgebreid moeten die kanttekeningen zijn en op welke teksten. Het tweede probleem dat ook speelt, is dat mensen helemaal niet gewend zijn om te lezen. Je zit in een missionaire situatie, een zendingssituatie. Mensen moeten eigenlijk nog leren om te lezen. En als je het hebt over voetnoten bijvoorbeeld, dan gebeurt het heel vaak dat mensen dan de hele bladzijde lezen. En misschien lezen ze ook nog wel nummer 1. En dan komen ze aan de onderkant van de bladzijde en dan lezen ze de voetnoot. En dan gaan ze naar de volgende bladzijde. En dan weten ze dus helemaal niet dat die voetnoot slaat op dat eentje. Nou, dat zijn zowel praktische problemen, maar het is een heel goede overweging. Want ja, je zit nou eenmaal met dit probleem en het is niet makkelijk. Nou, ik denk dat we zo een klein beetje geproefd hebben van de problemen die we tegenkomen in dit Marcus 14 vers 5. Ik moest er trouwens ook aan denken toen we straks uit Psalm 72 zongen. Men zal hem het goud van Scheba geven. Als je daaraan denkt van hoeveel een jaarloon eigenlijk is. Als we het over ons eigen salaris hebben, dan weten we zelf waar het over gaat. Zijn we bereid om dat in te leveren? Zijn we bereid om daar zelf voor te kopen, voor de Heer Jezus? Of zijn we bereid om dat over te dragen in zijn dienst? Zomaar een vraag die we voor onszelf kunnen stellen. En die ook heel belangrijk is. Van wat hebben we over voor de Heer Jezus? Voor de drie enige God. Geven we ons hele leven? Wat betekent dat in de praktijk van onze knip? Ik denk dat we nog één voorbeeld erbij kunnen doen. Dat vindt u op de volgende bladzijde. Synagoge. Ik heb hier vijf voorbeelden, vijf mogelijkheden genoemd. Het eerste is synagoge. Dat zou de weergave zijn van de Bushmen. Wij spreken het ook al anders uit dan de Grieken. En zij zouden zeggen synagoge. Dat zou dus een leenwoord zijn. Letterlijk zo overgenomen uit het Grieks. Heel goede mogelijkheid. Alleen, je zit wel met het verschil tussen de Naro-Bushmen en dat van ons. Toen het woord synagoge in onze Bijbelvertaling terechtgekomen is, toen kende men al een heleboel terminologie van de Bijbel. Het was dus duidelijk wat is een synagoge. En had het in preken al gehoord. Dus het is veel makkelijker om zo'n woord dan ook te gebruiken. Maar als je in een zendingssituatie bent, dan moet je daar toch wat voorzichtiger mee zijn. Maar je kunt het nog steeds gebruiken. De tweede mogelijkheid, gaat in Muba, is onderwijshuis. De plek, het huis, het gebouw waar onderwijs gegeven wordt. chassidim nuba, het huis waar iets geleerd wordt, waar je iets leert. Dan ten vierde het huis van samenkomst. En dat is eigenlijk ongeveer de vertaling van wat er in het Grieks staat. Synagoge, dat is samenbrengen. Plek waar mensen samenkomen. En dan toringmu, een bedehuis. Als mensen het over de kerk hebben, dan zeggen ze heel vaak toringmu. Dat is een plek waar gebeden wordt. Het woord toren kan trouwens ook een wat bredere betekenis hebben. Ook altijd een probleem met het overbrengen van de problemen, van het vertalen. Tori wordt vertaald met bidden, maar het betekent ook iets van aanbidden. Omgang met God hebben, hem verheerlijken. Het heeft dus een veel bredere betekenis dan alleen maar bidden. Dus ja, deze vijf mogelijkheden hebben we zo overwogen. Nou, ik weet niet of er nog iemand is die hier iets aan toe wil voegen. Of wil vragen.
Ja, ik noemde dat maar voor synagogen. Ja, in de Nederlandse taal is het goed zien dat al een heel wat bijbelstudenten hier in de kerk was. Maar er is gewoon een tijd geweest dat in Nederland nog niet de eigen taal kon lezen en schrijven. Hoe werd dat toen in de taal?
Ja, daar heb ik... Ja. Daar heb ik geen informatie over, van ja, hoe is dat gebeurd toen de mensen voor het eerst preekten. Kijk, voordat wij de Bijbelvertaling kregen in Nederland, werd er al gepreekt, mondeling. En dat gebeurt natuurlijk in Botswana ook. Dus als je nou weet dat dat op grote schaal gebeurd is, zoals dat in de 17e eeuw ook zo was, en de 16e eeuw ook al, dan kun je dat woord makkelijker gebruiken. Een heleboel mensen gingen naar de kerk. Ze hadden nog geen Bijbel. Ze konden misschien nog niet eens lezen. Dat moeten wij dus ook gaan onderzoeken. Met verschillende moeilijkheden die we tegenkomen. Synagogen, het woord kameel bijvoorbeeld. Ja, kun je dat gebruiken? Wij hebben dat ook rechtstreeks uit het Grieks gekregen. Dat gebruiken we in het Naro ook. Omdat men ook wel wat vertrouwd is met kamelen. Die in het verleden in het district geweest zijn. Nou, zo heb je dus een heleboel terminologie waar je studie voor moet maken. En bij het vertalen, en als we problemen tegenkomen, schrijven we dus ook alle mogelijkheden op. En dan schrijven we daarbij de voordelen van die mogelijkheid en de nadelen. En meestal kom je ja, bij zowel voor- als nadelen. En dan moet je dus heel goed afwegen. We hebben soms uitgebreide discussies van ja, welke mogelijkheid is nou het beste. En we willen ook vanavond vragen of u met ons wilt bidden voor dit werk. We beginnen elke sessie met gebed, als we iets gaan controleren. Maar we weten dat er ook een biddende gemeente in Nederland achter ons staat. En daar willen we elkaar, willen we u ook in stimuleren. Ik denk dat het zo wat duidelijk is geworden. We hebben geen tijd om naar D2 tot D4 te gaan. Dat is eigenlijk ook niet nodig, omdat we dat de vorige keer gedaan hebben. Die zes woorden voor wij en dan inclusief, exclusief en de woorden voor oudere broer en jongere broer. Ik ga alleen nog even naar de laatste bladzijde, waar een bijbeltekst geschreven staat. Mensen vinden het altijd wel mooi om even te horen van hoe klinkt dat nou als je een zin uitspreekt in het Naro. En hoe klinkt die Naro Bijbelvertaling? Dus ik wil dit voorlezen. Bijbelisako berita a kaabas aes matu urkosa namku metu mirma namtu akama temetu enin nam. Nou, dat is dat zegt u waarschijnlijk helemaal niks, behalve het eerste woord Bijbelen. Maar we hebben gelukkig de mogelijkheid voor een vertaling. En dit gaat over de liefde die we onderling moeten hebben. Heb elkaar lief, zoals ik u lief gehad heb. Dat is wat de Heer Jezus tot zijn discipelen en tot zijn gemeente zegt. En hebt uw naasten ook lief, als uzelf. Ik wil het hierbij laten. Dan geef ik het woord weer aan broeder Anders.
Heel kort dan nog. Allereerst wil ik even meedelen wat Collecte net heeft opgebracht. Er staat hier in dat boekje wat je ons gegeven hebt 300 poela, dat is ongeveer 130 gulden. Als ik zeg dat het ongeveer 1500 poela geweest is, kun je dan uitrekenen hoeveel dat in gulden was? Ja, dat klopt. 676 gulden heeft dat opgebracht. En dat is ook bestemd voor het bijbelvertaalwerk wat jullie mogen doen. Ik wil je ook heel hartelijk bedanken voor alles wat je ook ons geboden hebt. En ja, toch ook onderstrepen waarmee je net ook eindigde. De oproep tot gebed. Ik hoop dat we dat allemaal echt ter harte zullen nemen. En ik wil ook nog een kleinigheid geven. Alsjeblieft. Bedankt. En ik wilde vragen of je misschien ook met ons wil eindigen. Psalm wil opgeven en dan wil eindigen met dankgebed.
Psalm 56, vers 5.
Zullen we Psalm 56, vers 5 zingen? Samen danken. Heere onze God en Vader, zo komen we aan het eind van deze avond tot u, omdat u de Heere bent. Omdat u tot ons gekomen bent met uw woord, met uw rijke evangelie, en omdat u wilt dat het tot aan het einde van de aarde verkondigd wordt. En we zeggen u dank, Heere, dat u mogelijkheden geeft om dat werk zo ver weg te doen, dat u tot in de Kalahari-woestijn ook doorgaat met mensen te roepen, verlorenen te zoeken, om mensen te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. We willen u bidden, Heere, dat u die kleine gemeente daar, die kleine centra van verkondiging van uw woord, dat u die gemeente nabij wilt zijn en wilt zegenen, dat u uw gemeente daar ook wilt uitbreiden en dat u uw kinderen daar ook wilt ondersteunen in de worsteling die ze daar hebben, in de strijd tegen de boze, tegen de wereld en hun eigen vlees, dat u ook daar wonderen wilt doen van vergeving en verzoening en vernieuwing. We willen u bidden voor de medewerkers die in Botswana ook aan het werk zijn. Wilt u ze kracht geven en inzicht en wijsheid om ook nu door te gaan met het werk in de verschillende takken dat er gedaan moet worden. We bidden u voor onze collega's, de verschillende predikanten en zendelingen die daar werken. In het bijzonder ook dominee Wessels die vanuit Nederland uitgezonden is en die ook in deze gemeente geen onbekende is. We willen u bidden voor dat werk daar. Ook als we als bijbelvertaler straks weer naar Botswana terug mogen gaan. Heere, wilt u ook geven dat we mogen weten dat we een biddende schare achter ons hebben die voor ons bidt en voor ons zorgt en met ons meeleeft. En Heere, u bindt het ook op ons hart dat we zelf ook u moeten kennen en uw geest moeten zoeken en uw eer op het oog moeten hebben. We willen u bidden dat u met uw Heilige Geest in ons leven wilt werken, dat u ons een ervaring van u wilt geven, dat we mogen weten dat we bij u horen en dat we ook in deze wereld mogen uitgaan om te getuigen van u die de Heere bent. Heere, zo komen we aan het einde van deze avond om u te danken en ook te bidden. Wilt u met ons gaan, ook als we nog onderweg gaan? Wilt u ons een goede nachtrust geven? Zegent u deze gemeente met alle dingen die daarin gebeuren. We bidden het u alles om Jezus wil. Amen.
Wel thuis.